Hij loopt.
Ja, hij loopt bij mij nu ook.
Mooi. Dan gaan we gelijk beginnen, toch?
Ja, kom. Welkom bij het Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Kirsten Schatoyer
en Mirna Knol. En vandaag praten we met Anne-Claire Musters en Martine Wassen over de VR-bril. En ik ben echt onwijs benieuwd hoe zij die bril inzetten in de geboortezorg en wat hun ervaringen zijn. Want ja, ik ken het alleen maar vanuit echoscopie. Ja, niet persoonlijk hoor, maar dat heb ik dan eens op zo'n scholing gezien, weet je wel.
Ja, ik weet het wel van revalidatie en zo, daar wordt het ook gebruikt.
Mm-hmm.
Maar verder niet.
Nee.
En ik ben ook heel benieuwd, want ja, dan denk ik van, gut, hoe zou dat bij een geboorte kunnen helpen? Maar goed, we gaan het horen.
Tof, toch?
Ja.
Zullen we eerst ons podcastrubriekje doen?
Ja.
Ik heb eigenlijk geen tips binnengekregen, jij wel?
Nee, ik ook niet. Dus mocht mensen nog tips hebben die wij kunnen delen hier,
ja,
dan horen we dat.
Ja, ja, ja. En dan gewoon lekker zo'n podcast die je blij maakt en een beetje ontspannen.
Ja.
Of juist eentje die voor jou als professional, hè, dat je zo'n werkende, ontwikkelende professional, dat je daar dan wat van leert.
Ja, want het ligt ook altijd wel een beetje aan hoe je bent die dag. Van waar heb je zin in, hè?
Ja, vind ik ook.
Soms denk ik, dit mag best wel even wat pittiger zijn.
Ja.
Alles welkom.
Nou, en dat vind ik ook zo leuk aan podcast luisteren. Want je kan gewoon zelf op je eigen moment het luisteren.
Ja.
Nou, dat is gewoon leuk.
En ik was er helemaal niet zo van voordat we natuurlijk zelf eraan begonnen.
Ja, nee, grappig hè?
Nu denk ik, leuk.
Even podcastje aan.
Ja.
Oh ja, wat ook heel leuk is, is dat onze afleveringen zo her en der genoemd worden. Dat vind ik ook wel echt superleuk.
Dat krijg je gelijk helemaal zo'n... Zo'n trots,
ja,
euforisch gevoel.
Ja,
goed. Want die van de caseloaders, die zagen we in de vacature.
Ja, 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 ja.
Superleuk.
En via LinkedIn, die van Cijfers zag ik ook weer gelinkt door Baby Connect. En ook tijdens de scholing, die van Bekkenbodem,
ja,
van Positieve Gezondheid en zo. Echt superleuk.
Ja, ga daarmee door, ja.
Ja, en heel af en toe krijgen we natuurlijk een kopje koffie aangeboden via Petje Af. We zijn ook aan het nadenken over wat we nog meer met Petje Af kunnen doen. Want dat heeft ook allerlei mogelijkheden. En zo na de zomer weer fris en fruitig met nieuwe ideeën.
Ja.
Maar jullie hebben misschien ook wel een goed idee. Dus als jij een goed idee hebt, nou, laat het ons weten. Want dat inspireert ons weer.
Ja, dan gaan we nu door in de technologie.
Yes.
De VR-bril. We gaan door naar het onderwerp van vandaag. En dat is de VR-bril met Martine Wassen en Anne-Claire Musters. We zijn heel blij dat jullie erbij zijn vandaag. Wij vragen eigenlijk altijd aan onze gasten of ze zichzelf even voor willen stellen. En ik weet niet, Anne-Claire, wil jij beginnen?
Prima, ja. Ik ben Anne-Claire Musters. Ik ben nu sinds 1,5 jaar werkzaam in het Zuiderland als artsassistent. En daarnaast ben ik zo'n 2 jaar bezig samen met Martine met het onderzoek, het virtuality onderzoek. Ja, dat is heel kort wat ik nu doe. Ik kijk naar het medische stuk.
Ja, mooi. En Martine?
Ja, mijn naam is Martine Wassen. Dank je wel alvast voor de uitnodiging. Heel leuk om hier met jullie het interview te doen. Ik ben sinds 2012 gynaecoloog. Ik heb daarvoor geneeskunde gedaan en daarvoor nog opleiding gezondheidswetenschappen. Mijn opleiding gedaan in het oude Atrium en het Maastricht Medisch Centrum. En daarna ben ik in de vakgroep in Sittard als gynaecoloog begonnen. En sinds 5 jaar zijn we gefuseerd in het Zuiderland. Mijn passie zit altijd wel in pijnbestrijding en pijn tijdens de bevalling. Ik ben zelf ook gepromoveerd op dat onderwerp. In 2014 heb ik onderzocht op het effect was van epidurale analgesie op uitkomst van de bevalling. Daarmee ook kostenaspect, patiënttevredenheid en eigenlijk diverse onderwerpen belicht. Ja, vandaar dat dit ook wel een beetje mijn aandacht heeft gewekt.
Ja.
En zo in dit onderwerp gerold zijn. Ja.
Leuk.
Leuk. Al heel veel ervaring ook.
Nou, precies.
Dus op dat gebied, ja.
Maar voordat we echt daadwerkelijk de VR-bril induiken, hebben we natuurlijk voor onze gasten altijd een allereerste vraag. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Martine, zou jij hem als eerste willen beantwoorden?
Jazeker. Ja goed, ik wist al heel vroeg eigenlijk wel dat ik geneeskunde wilde studeren. En ik ben toen tijdens mijn studententijd in aanraking gekomen met 2 gynaecologen in het bestuur van de KNMG. En die hebben mij eigenlijk heel enthousiast gemaakt voor dit vak. Zo ben ik ook in de gynaecologie gerold. Ja, dat was eigenlijk wel meteen mijn passie. Ik heb ook 3 maanden in Trinidad en Tobago gewerkt in een groot ziekenhuis. Ja, toen wist ik eigenlijk wel zeker dat ik dacht, nou ja, dit wil ik gewoon doen. Ik wil vooral aan het bed staan. Ik wil praktisch bezig zijn. En ik wil echt richten ja, op de vrouw in haar hele levensloop. En dat is denk ik wel als het natuurlijk helemaal een uitstek geschikt voor is.
Mm-hmm.
Met betrekking tot de verloskunde is vooral het onderzoek waar jullie hier actief in ben. En verder heb ik ook als aandachtsgebied de benigne gynaecologie. Maar ja, de verloskunde blijft natuurlijk altijd een heel interessant onderwerp. En zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen die natuurlijk de laatste jaren zijn. Is het iets wat me ja, blijft fascineren en ook natuurlijk een belangrijk deel van ons vak is. Ja.
Ja, leuk. En Anne-Claire?
Mij begint eigenlijk ook heel lang geleden. Ik denk eigenlijk, ik was een klein meisje, denk ik 3-4 jaar. En ik vond alles wat met baby's en zwanger te maken had super interessant. Ik had zelf een broertje gekregen en eigenlijk vanaf dat moment las ik de boeken die mijn moeder had over zwangerschap en bevallen. In plaats van dat ik gewoon de normale plaatjesboeken keek. Dus mijn moeder vond dat denk ik ook op dat moment heel raar. En toen had ik eigenlijk de basisschool dat ik had, nou, ik word juffrouw en moeder en dat was het.
Tuurlijk, wij allemaal, toch? Juf en moeder.
Ja. Ja, en toen kwam ik op de middelbare school. En toen was ik heel vaak van die programma's te kijken. Hè, het traumacentrum. En nou, daar kwam eigenlijk ontstond een beetje het idee van... Nou, het lijkt me eigenlijk wel leuk om als arts te gaan werken.
Mm-hmm.
Mijn familievriend was huisarts. En daar mocht ik dan uiteindelijk, toen ik wat ouder was... ook een paar keer meelopen, meekijken. Hartstikke leuk.
Mm-hmm.
Toen ben ik zelf, heb ik een tussenjaar gehad. Ben ik weer gaan reizen. Ben ik onder andere in Kaapstad weer geweest en in Zambia. Op beide plekken inderdaad een langere tijd in een ziekenhuis gewerkt. Een keer op de verloskundeafdeling. En toen dacht ik, dit is mooi, dit is leuk. Je werd er enthousiast van.
Wat is dat tussenjaar dan tussen je middelbare school?
Tussen de middelbare school en de geneeskundestudie, ja.
Wat deed je dan in zo'n ziekenhuis?
Ja, verschillend. Ik kwam natuurlijk aan als 18-jarig meisje. Dus ja, wat kan je nou eigenlijk?
Nou,
niet veel.
Ja, precies.
Maar daar mocht je vrij snel vrij veel. En ik begon eigenlijk met het vaccinatieprogramma van baby's. Zo kwam ik eigenlijk op de hele afdeling van het moeder-kindcentrum.
Mm-hmm.
En zo ben ik verder doorgerold naar eigenlijk een soort van zwangere dagcentrum. Dus verloskundeafdeling, waarbij je uiteindelijk zwangere vrouwen controleert. Van alles metingen deed.
Zonder dus enige medische opleiding.
Ja. Ja. Dus dat was...
Sorry hoor, mag ik gewoon heel even geschokt hierbij stilstaan? Wauw!
Ja, het was eigenlijk een verpleegkundige die dat daar deed. En ja, je loopt gewoon mee. En uiteindelijk mocht ik steeds meer zelf doen. Maar het was gewoon superleuk. En uiteindelijk in Zambia ook bevallingen gezien, mee mogen doen.
Wow.
Kinderen wegen in zo'n doek, gewoon aan een haak. Ja, het is gewoon leuk. Het is echt...
Back to basic, yeah. Ja.
Veel basaler. Yeah. Ja, maar wel heel leuk.
Ja. Yeah.
En met dat idee ging ik dus ook verder de geneeskundeopleiding in. En tijdens de opleiding zelf... Ja, vond ik onderhand, bijna elk thema vond ik wel interessant en vond ik wel iets hebben.
Mm-hmm.
En toen begon ik aan de co-schappen en toen dacht ik, dit wordt moeilijk kiezen straks. Maar toen kwam ik bij mijn co-schap moeder en kind.
Ja, duidelijk.
Dat had ik in Weert. Ja, het was een klein ziekenhuis, klein team. Ja, super, echt superleuk. En toen wist ik eigenlijk zeker, ja, dit is wat ik moet gaan doen. Het was gewoon zoveel positiviteit.
Ja.
Dit is echt, ik denk, het vakgebied met het meeste. Natuurlijk heb je ook negatieve dingen, ja, die zijn er altijd. Maar over het algemeen
mm-hmm.
is het zoiets bijzonders. Ik vind het nog steeds, ik word er altijd helemaal blij van als je zoiets bijzonders mag meemaken. Ja, echt. Ik kan het niet anders zeggen. Echt, en ik ben blij dat ik toen mijn semi-stages, mijn laatste co-schappen eigenlijk mocht doen in het Zuiderland. En vandaar kon ik meteen ook beginnen. Dus ja, het voelt super vertrouwd. En ik kan het niet anders zeggen dan, ja, dit is echt, ik zou ook niet weten wat ik anders moest gaan doen.
Nou, heerlijk. Dat gaaf.
Ja.
Gedreven. Mooi. Ja, en mooi dat je dat gewoon zo snel gevonden hebt.
Ja. Ja, het voelde gewoon goed.
Ja. En is dat dan ook zeg maar het moment waarop jullie elkaar hebben leren kennen en een VR-bril, goh, ik zei bijna bril, VR-bril jullie kant op gekomen is? Want hoe is dat dan gelopen?
Ja, dat is eigenlijk bij Martine ontstaan.
Ja, Anne-Claire die was natuurlijk semi-arts bij ons, dus dat betekent laatste stage in je opleiding geneeskunde.
Mm-hmm.
En ja, zij sprong wel zeker uit door haar enthousiasme. En ik heb bevlogenheid hoe ze nu ook vertelt. Vond ik heel leuk. En heel leuk om met haar samen te werken ook. En ja, zo heb ik een beetje zitten brainstormen. En mijn ideeën inderdaad gedeeld. Ja, dat hele VR-bril is ontstaan eigenlijk uit een artikel wat ik een aantal jaar geleden had gelezen over de inzet van virtuality in een brandwondencentrum in Beverwijk.
Mm-hmm.
Kinderen die werden daar verzorgd en die mochten maar een bepaald percentage morfine en medicatie hebben en verder niet. En toen zijn ze dat gaan inzetten daar en dan zagen ze eigenlijk door die virtuality-bril dat kinderen 70% minder pijn hadden. Ja, ik vond het echt waanzinnig en ik dacht, ja, zeker ook met achtergrond hè, van mijn eigen onderzoek en qua pijnbestrijding, dacht ik van ja. Wauw, dit zou toch wel echt super gaaf zijn als we iets zouden kunnen maken of dit zouden kunnen inzetten eigenlijk. Dat was eigenlijk de eerste gedachte op de verloskamer.
Ja.
En parallel daar gaan, was ik wel al bezig om te kijken of er een mogelijkheid was om virtuality in te zetten bij mensen die geopereerd werden. En dan voor de operatie op angst en na de operatie op pijn. Mm-hmm. En dat was ook het moment waarop ik eigenlijk met VR in aanraking kwam. En eigenlijk ja, op een blauwe maandag dacht ik van, joh, weet je wat, het was echt gaaf lijkt. Dit is leuk, hè, die gynaecologie. Maar om echt dit te gaan in te zetten op die verloskamers. Want ja, dat zou zo gaaf zijn als we gewoon alternatief kunnen krijgen voor alle medicatie en ook iets terug kunnen geven aan de vrouw. Ja, en zo kwam eigenlijk een beetje van het een het ander. En toen, ja, toen ben ik met Anne-Claire gaan praten en zeg van, ja, ik heb eigenlijk een beetje een raar idee misschien, maar zou je met mij dat willen gaan uitwerken? Ja, Anne-Claire was eigenlijk meteen heel enthousiast. Dus zo zijn we eigenlijk samen een beetje aan deze trip begonnen, zeg maar. Want het is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden.
Ja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen.
Nee, helemaal niks. Ja. Die kennen wij niet.
Voelt het, dus. Het voelt echt als een hobby. Het is echt superleuk om ermee bezig te zijn. En vooral omdat het, ja, omdat je eigenlijk elke dag ervaart. En Anne-Claire denk ik helemaal, want die staat echt met die bril aan het bed. En ik faciliteer mee, bedenk mee, schrijf mee. En zit vooral heel erg aan de researchkant en aan de ontwikkelkant. Maar Anne-Claire is vooral ook degene die dat heel erg uitvoert. Mm-hmm. Ja, als je dan de ervaringen ziet, dan is het echt ja, super mooi om te zien wat dit ons gaat brengen in de toekomst. Ik geloof er echt in dat we dit gaan implementeren en dadelijk toch een stukje standaard zorgroep te gaan worden. Ja.
Oké, okay.
Maar Anne-Claire, wat doe je dan aan het bed? Toch, Kirsten?
Ja, nee, graag. Ja.
Ik kijk, nee. ik sta aan het bed. Ik ben natuurlijk, dat is het fijne. Dat is het eigenlijk. Ik ben als arts erg om een vrouw te begeleiden bij de bevalling. Dus ik kom ook niet binnen als ik kom je even een product aanbieden en ik ben weer weg. Dus dat geeft al een heel laagdrempelig. Hè? Het is dus iets heel tastbaars. Ik ben daar als arts en ik bied je iets aan wat dan extra is. En dan bied je gewoon die bril aan. Leg je kort uit van, goh, hè, zet hem aan. Ik klik daar en daarop. Ja, dat is hartstikke simpel. En een vrouw zet die bril op en die geeft gewoon letterlijk direct aan, oh, wat leuk, wat ik kan om me heen kijken. Je merkt meteen, de aandacht verlegt zich echt van de pijn, waar ze nou, 2 minuten eerder nog over hadden tegen je, van, oh, wat vervelend, ja, ik begin die weeën wel te voelen. Naar, oh, wat leuk, ik zie een strand. Ja, en je ziet ze gewoon ontspannen. Dat is het fijne. Daarom zit ik zit er ook vaak even een tijdje naast, omdat ik even wil zien hoe reageert een vrouw daarop. Mm-hmm. Nou, dan zet ze hem na 10 minuten af. En dan vragen ze gewoon echt aan je, van, heb ik nou weer gehad in deze tijd of niet? En dan laat je het ook zien uiteindelijk, hè, op zo'n op het CTG-apparaat kun je het heel mooi ja, laten zien van, kijk, je hebt die weer daadwerkelijk gehad en die zijn niet anders dan voor de bril. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk geslaagd. Hè? En dan zeg je gewoon, nou, weet je, gebruik die bril zolang je wil. Ik ga van de kamer af. Mocht je iets nodig hebben verder, ja, weet je, dan ben ik er weer.
Yeah.
En dat is het fijne. Het is super laagdrempelig. Dus ik sta ernaast, ik zie het, ik ben ook zo weer terug. En dat voelt de patiënt denk ik ook. Ja, van ja, ik mag het gebruiken en heb ik iets meer nodig, dan kan dat.
Ja.
Dus ik kom daar ook niet als onderzoeker aan. Ik kom daar gewoon als hun arts
zorgverlener.
Aan. Ja, als een zorgverlener, ja.
En nu heb je het echt over specifiek de baring ook al, hè?
Ja, precies. Nu heb ik het echt specifiek over de baring. Dus echt vanaf het begin dat ze wat weeën gaan voelen. Dat is ook waar het eerste onderzoek, hoe we het eerste onderzoek met name hebben opgezet. Maar ja, ik heb ook wel eens Martine meegenomen. Weet je, dan moesten we wat foto's maken of zo. Dan hebben we een vrouw gewoon gevraagd van, goh, vind je dat leuk? Nou ja, een vrouw die wat weeën heeft, vindt niet zo heel veel leuk. Maar nou, er waren echt wel heel coöperatieve vrouwen. Hartstikke leuk. Eentje daarvan zei, ik mag niet meedoen aan het onderzoek. Maar als ik op de foto mag met die bril, dan wil ik wel dat ik de bril de hele dag mag gebruiken. Nou, prima. En toen stond Martien natuurlijk ook daarbij. Weet je, dat is leuk als je dan meer mensen aan het bed hebt. Want die kunnen dat dan ook zien. Zien wat jij ziet en wat jij opschrijft. Ja, ja. Weet je, Martien zag het ook. Weet je, die vrouw hetzelfde, die zet die bril op. En die is gewoon helemaal. Ja, we hebben daar gewoon een half uur, denk ik, ja, meteen een 3 kwartier of zo een shoot mee kunnen doen.
Ja, dat is wel mooi, want ik had dienst gehad. Dus ik was in de verloskamer nog gebleven, omdat ze graag foto's wilden maken. En Anne-Claire, die had ook dagdienst. Dus ik ging eigenlijk naar huis. Maar op een gegeven moment kreeg ik een appje rond een uur of 2. Ze heeft nu 8 centimeter. Ze bevalt, ze heeft geen pijnstilling gehad, weet je zo. Het is wel een beetje zo'n bevlogen onderwerp voor ons. Dat we dan ook wel echt, ja, echt wel meeleven om te zien hoe dat gaat.
Ja.
Maar daar zit natuurlijk heel wat aan vooraf, hè? Want dit klinkt nu bijna als zo'n droomscenario. Van, gaaf, zet die bril op en je voelt die weeën niet meer.
Nou ja, precies.
Maar ja, zo is het natuurlijk niet begonnen. In eerste instantie 2 jaar geleden, toen kwam dit rare idee in mijn hoofd. Toen dacht ik van, ja, hoe gaan we het dan aanpakken? En toen zei ik, ja, dan moet er eerst onderzocht worden. Van, willen die vrouw überhaupt die bril op? Wat willen ze dan zien?
Ja.
Hoe lang? Wat is hun ervaring? En zo hebben we eigenlijk het eerste onderzoek neergezet, wat Anne-Claire heeft uitgevoerd, ook in het kader van het proefschrift. Dat is een kwalitatief onderzoek. Hè, dus daarmee hebben we echt onderzocht wat de wensen, behoeften en de ervaring zijn van de vrouwen.
Mm-hmm.
En echt onderzocht van ja, wat willen ze nu zien? Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag. Wat is het haalbaar? Is het wenselijk? Wat is de behoefte? Ja, zo hebben we dus 24 vrouwen eigenlijk de bril aangeboden en eigenlijk twee verschillende dingen laten zien. Enerzijds een heel eenvoudig spelletje. En een enkeling die vond het wel oké, die kon zich daarop focussen en concentreren.
Hmm.
Eigenlijk het merendeel wilde echt een stukje meditatie, ontspanning, ja. Coaching, begeleiding. Anne-Claire heeft samen met een student eigenlijk al die interviews gedaan. En daar hebben we super veel informatie opgehaald. Eigenlijk samenvattend kwam daaruit, vrouwen willen wijdse blik zien, willen niet opgesloten zijn. Dus willen echt in bij het landschap, strandbeeld, willen echt meegenomen worden in natuurbeelden. Ze willen gecoacht worden, maar wel met een Nederlandse stem. Want alles wat ter beschikking was, was in het Engels.
Mm-hmm.
Dus we wilden echt iets Nederlands maken. En daarna een stukje begeleiding qua ademhaling en een stukje meditatie. Ja, en zo zijn we eigenlijk tot de ontwikkeling gekomen van de app zoals we hem nu gemaakt hebben. Het is natuurlijk pas een eerste versie en wij geloven ook dat dit zeker niet de laatste versie is. En weet je, het is een ruwe diamant en het begin is er en we geloven erin. Omdat we ook zien, ook in het onderzoek van Anne-Claire, dat je gemiddeld ziet dat vrouwen 2 punten op een vast schaal van 0 tot 10 daalden in pijn.
Wauw.
Ja, dat is toch wel heel veel.
Ja.
Weet je, als je normaal op een 8 zit en naar een 6 gaat,
ja,
dan is het opeens draagbaar en acceptabel.
Ja.
En dus dat is wel een beetje in samenvatting wat we in het eerste stukje gezien hebben.
Ja.
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 Hey, en Anne-Claire, als jij dan zo naast staat, hè, dat vraag ik me echt af. Dan zijn zij natuurlijk zo in die bril, die vrouwen.
Ja.
Krijg je dan nog wel contact of kan je dan nog wel met hen zeggen als je bepaalde dingen wilt doen of...
Nee, in principe is ook de afspraak, hè, dat als wij dingen doen met die mevrouw, stel we moeten vaginaal toucheren.
Ja.
Dat doen we gewoon met contact vooraf. Weet je, als zij de bril op wil tijdens het touché, prima. Maar je doet niks onverwachts bij die patiënt. Dus je wil haar niet laten schrikken.
Nee, daarom. Precies.
Ja, weet je, dus contact, nee, in principe niet. Dat is ook prima. Het idee is natuurlijk ook dat ze helemaal in die andere wereld zit en afgeleid is. Het is zelfs zo dat vrouwen zeggen, ik sta op die kamer en ik heb gewoon de dienst. Dus die telefoon gaat. Bij een vrouw zei ik het excuses, hè, dat de telefoon de hele tijd afging. Nou, dat had ze niet eens gehoord.
Ja.
Dus zover zijn zij afgesloten. Terwijl ze geen koptelefoon op hebben in ons onderzoek. Dan hebben ze gewoon echt het geluid van de bril zelf. En gewoon het geluid via de bril en het zicht maakt dat je zo af kan schakelen. Dus nee. In principe heb je weinig contact. Dat is ook wel een beetje een nadeel misschien zelfs voor de partner. Dat kregen we wel namelijk terug.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
Die partner voelt zich een beetje buitengesloten. Dus dat is zo.
Allebei dezelfde bril op?
Ja, we hebben daar wel over nagedacht. Want we hebben natuurlijk wel partners beschikking over een iPad. Dus je ziet hetzelfde nu als patiënt.
Ja.
Okay.
Het is toch maar heel kortdurend. Hè? Het is
geen uren achter elkaar.
Nee. Dus...
Oké. Okay. Oh, niet? Waarom niet?
Nee.
Dat is veel te lang.
Dat is te lang. Weet je doet het echt in korte stukken. Dus je mag hem maar vaker gebruiken. Dus je mag hem over uren gebruiken.
Mm-hmm.
Maar wel met pauzes tussendoor. Dat is ook niet goed voor je ogen. Dat is niet fijn. Uiteindelijk heeft de vrouw ook, dat merken we ook hoor, na zo'n 20 minuten even afzetten.
Oké.
Al zet je hem 10 minuten af, even een andere houding aannemen, even wat drinken.
Mm-hmm.
En dan zet je hem weer op als er de behoefte aan is.
Oh.
Dus, maar dat geeft de vrouw zelf eigenlijk ook al aan.
Oké.
Okay. Sommigen hebben hem iets langer opvallen, een beetje bij een slaap. Zeggen ook, had mijn ogen ook even dicht. Dat is prima.
Ja.
Je wil geen uren naar zo. Het is toch, het blijft een beeldscherm. Dus
ja.
Ik denk dat het goed is dat je ook dat je er gewoon pauzes in hebt.
Ja, precies.
In het eerste onderzoek wisten we niet zo goed hoe lang moet je je bril op hebben. En wat is nu fijn.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk wel heel kort de bril opgezet. We hadden dus die twee. Enerzijds wilden we allemaal die game laten doen. En ook anderzijds de meditatieomgeving laten zien. Daarmee hebben ze ook gevraagd naar voorkeur. En dan hebben we dat eigenlijk 2 keer kwartier gedaan. En daarmee zei de vrouw eigenlijk, hadden we wel meer willen hebben. Het was fijn, hè? Dit was te kort. Maar uren achter elkaar opzetten, dat is denk ik niet wenselijk. En dat is ook niet nodig. Want je ziet ook dat ze tussendoor echt wel op die bril echt een periode verlichting hebben eigenlijk.
Een wat langere uitwerking.
Ja.
Oké, die endorfines gaan gewoon.
Ja.
Dat werkt gewoon langer door, zeg maar.
Ja.
Ah, oké. En zo'n coaching, ik bedoel, wat wordt er nou gezegd? Is het gewoon random, je kan dit, je goed bezig, et cetera? Of hoe?
Kunnen wij je gewoon achterover gaan leunen?
Onder andere uit het onderzoek bleek, hè, we hebben het echt heel uitgebreid, wat Martine zei, met die vrouwen gesproken. En wat ze zeiden is eigenlijk van, nou ja, we missen een beetje. Een aantal vrouwen hebben namelijk ook die bril daarna, na de 2 keer 10 minuten, langer doorgebruikt. Dat mocht ook, hè, naar keuze.
Mm-hmm.
En ze zeiden, we missen een beetje de verbinding met de bevalling.
Yeah.
Die apps waren niet ontwikkeld voor een bevallende vrouw. En ze zeiden, we hebben ook verschillende behoeftes. Verschillende behoeftes aan het begin van de bevalling.
Mm.
Ten opzichte van aan het einde, als je eigenlijk bijna niet meer volhoudt.
Yeah. Ja.
Dus daarop hebben we ingespeeld. En ja, wat hoort een vrouw dan? Nou, we hebben 3 verschillende fases, noem ik het maar even,
mm-hmm.
waarop wij ons hebben gericht. En in de eerste fase bijvoorbeeld hoort de vrouw inderdaad heel veel gewoon meditatie en ontspanningsoefeningen. Dus aan de ene kant inderdaad heel je lichaam even scannen, ontspannen.
Ja.
En daarbij ademhalingsoefening, gewoon echt de buikademhaling in en uit. Ze krijgen daarbij ook een ademhalingsoefening te zien in beeld. Die kunnen ze naar mm-hmm. eigen wens aan uitzetten. Maar dat je ook meeademt
ja.
met een soort van instructie.
Ja.
En dan krijg je inderdaad ook wat positieve feedback daarbij. Dus inderdaad van het gaat goed.
Mm-hmm.
En dan probeer je te ontspannen en accepteer die wee. Het is ook niet dat we zeggen die wee is er niet. Ja, dat is er. Dat is nu.
Nee, het is een beetje hypnobirthing-achtig.
Ja,
zo, ja. Ja, van die acclimatie.
Ja, en dan eigenlijk in fase 2 en 3, dan merk je al dat de vrouw het wat zwaarder krijgt. Waarbij we in fase 2 met name al puffen mee in gaan voeren.
Mm-hmm.
Ja, dat we tussendoor ook echt even een puff-instructie geven. Dat ze even herinnerd worden aan, dat kan ik ook gebruiken. En in fase 3 hebben we eigenlijk puur op aanvraag. Dus de vrouw heeft ook een controller in de hand. Een beetje, zie je het als een remifentanylpompje.
Mm-hmm.
Dat hebben we ook teruggekregen uit feedback. Dat ze dat fijn vinden eigenlijk om een soort van escape te hebben.
Ja.
En dan krijgen ze dus eigenlijk op het moment dat zij weevoelen aankomen, kunnen zij naar eigen behoefte die begeleiding, mm-hmm. die puffcoaching aanzetten.
Oh ja.
Dus dat is echt, dat is gewoon echt, het is echt superleuk.
Heb je het zelf al een keer gekeken, of niet?
Ja.
Heel vaak.
Heel vaak.
Ja, ik zit er echt de helft van de tijd met dat ding op mijn hoofd.
Oh.
Mijn vriend moet al lachen, dan lig ik in bed en dan.
Nee.
Ja, zit ik weer met dat ding op mijn hoofd.
Contact, ja.
Ik bedoel, ik hoor allerlei toepassingen. Gewoon inderdaad mensen die slaapproblemen hebben. Mensen die you name it. Wat fascinerend.
Maar jullie doen het ook bij de uitwendige versie, toch?
Ja,
of niet?
Klopt. Ja.
Ja.
We hebben inderdaad dat was ook wel een beetje spin-off. Dat we dachten, ja, hey, why not?
Ja.
Als het misschien ontspanning kan geven. Want het is, iedereen zegt wel een beetje babymassage, maar het kan toch best wel gevoelig en pijnlijk zijn.
Nou.
En er is niet heel veel literatuur over.
Babymassage, serieus? Wacht even hoor.
Ja, dat zijn mijn oude opleider altijd. Die zei, nou mevrouw, ik ga even je baby masseren. Maar elke keer als ik ernaast stond, dacht ik van, nou, het is toch wel iets meer dan babymassage.
Nou.
Er is niet zo heel veel literatuur over vastscoren bij uitzendende versie, maar gemiddeld wordt het tussen de 5 en de 7 gescoord.
Yeah.
Dat is ook hartstikke hoog.
Ja.
Het is wel kortdurend, hè, dus dat weten vrouwen natuurlijk.
Ja.
En toen dachten we, nou ja, daar moeten we ook gewoon naar onderzoeken. Dus wij hebben nu ook een gerandomiseerd onderzoek lopen. Dus ze loten tussen enerzijds de bril of niet.
Mm-hmm.
Er is net een publicatie verschenen waarin het niet effectief lijkt te zijn, een pilot.
Okay.
We hebben wel een grotere sample size berekend. Dus ja, we gaan eens zien wat het bij ons gaat brengen. En de theorie was bij ons, we dachten, ja oké, misschien meer ontspanning. En dan misschien ook wel hoger succespercentage zelf mensen.
Ja.
Meer ontspannen zijn. Dus we hebben nu 25 mensen en moeten totaal 80 mensen includeren. Dus dat loopt nog even.
Oh ja.
Maar er zijn natuurlijk zeker veel meer toepassingen. Maar in de geboortezorg uiteindelijk dat dit heel belangrijk is. Dat het gewoon toegepast wordt op de Nederlandse vrouw. En ons doel is eigenlijk, daar ben ik misschien wel een beetje idealist in. Maar als je zoveel onderzoek hebt gedaan en eigenlijk terugkijkt naar de percentages teruggeprikt. En de afgelopen 15 jaar is dat verdrievoudigd.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar het aantal inleidingen is het enorm gestegen. Daarmee ook nog weer opnieuw, zeg maar, de pijnstilling. Hè? Want je ziet dat het natuurlijk toch gepaard gaat met elkaar. Inleiden geeft toch langere ervaring, meer pijnklachten. Maar ook een beetje uit de behoefte van ook voor de verloskundige en voor de thuis. Als je kijkt, 25% wordt ingestuurd wegens pijnstilling vanuit thuis.
Mm-hmm.
Dat is de grootste verwijsindicatie. En voor mensen die van hun eerste kind gaan bevallen, is dat nog veel meer.
Mm-hmm.
Ja, wij zijn zelf, toen wij gefuseerd zijn in Heerlen, hebben we ook 2 kamers met lachgas gekregen. Mm-hmm. Ik vind dat daar heel weinig gebruik van wordt gemaakt. En ik vind het toch ook nog best wel invasief. Mm-hmm. Mensen krijgen echt een masker op.
Ja, ja, het ziet er heftig uit.
Ja, het is toch best wel een heftig iets. En het is vooral heel sederend, vind ik. Het is niet heel pijnstillend. Als je kijkt naar hoe het werkt, is het echt sederend.
Ja.
Dit is eigenlijk iets waarin je vrouw gewoon positief bekrachtigt. En eigenlijk sterkt in haar vertrouwen op een positieve manier. Wat je ook zegt, een beetje hypnobirthing-achtig. Ja, probeert op een andere manier die baring in te laten gaan. En ook echt vertrouwen te geven. Een stukje regie, een stukje autonomie. Hè, eigen beslisvaardigheid. Ja. En wanneer pak ik het en wanneer pak ik het niet.
Ja, mooi.
En dat zien we ook als je kijkt naar trauma, ontevredenheid over bevalling. Mm-hmm. Ja, wat komt elke keer terug is echt wel een stukje shared decision making en besluitvorming, betrokkenheid, maar ook pijnstilling.
Ja.
In dat idealisme wil ik dit gewoon heel graag eigenlijk ontwikkelen. Om echt te zorgen dat we misschien een heel duurzaam alternatief krijgen. En het palet niet medicamenteus eigenlijk. En zo moeten we het gewoon zien.
Ja. En is het dan ook zo dat je denkt, Martine, dat het inderdaad een soort van standaard iets wordt in het palet, dat alle dienstdoende verloskundigen ook zo'n bril in de tas hebben? Dat je dat dus ook eigenlijk thuis zou kunnen opzetten?
Ja, te gek toch? Lijkt me echt fantastisch.
Ja.
Ja, dan weet ik geen idee. Ik bedoel,
ja, zeker.
Qua scholing of zo, heb je iets nodig? Of denk je van, joh, dat is echt niet zo moeilijk. Dat,
zet hem op en klaar.
Ja, of zijn jullie allemaal geschoold? En,
Nee, in principe, het is geen hogere wiskunde. Als je ziet hoe wij hier deze podcast opstarten en wij kunnen wel met die VR-bril omgaan, dan spreekt dat denk ik al voor zich. Maar nee, het is
zijn je eigen woorden. Ja.
Het is niet moeilijk. En het idee is wel, dat is versie 1 nu van Birth VR, mm-hmm. dat we daar dat verder uitbouwen. En dat eigenlijk moet het zo zijn dat de vrouw uiteindelijk die bril opzet en dat daar die hele module in een introductie al wordt uitgelegd. Daar hoeft niet veel verdere uitleg ook over de inhoud bij te komen. Mm-hmm. Uiteraard is het wel belangrijk dat het team dat het gebruikt, of dat nou de eerste lijns verloskundige is, de verpleging, de tweede lijns verloskundige, de arts. Mm-hmm. Iedereen moet natuurlijk weten hoe dat apparaat werkt. Ja. Weet je, als er iets mis is, als het even technisch niet lukt, je moet natuurlijk weten hoe je iets kan instellen, hoe je iets kan oplossen,
precies,
opladen.
Logisch.
Van dat.
Ja.
Maar het is echt niet moeilijk. Het is super makkelijk. Je hebt het direct inderdaad bij de hand. Je hebt het direct aangezet. Dat zijn enkele secondes. Dus je hebt ook direct iets beschikbaar. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je het zelf even moet gebruiken. Ook al heb je zelf geen pijn om te weten wat ziet iemand.
Ja.
En je moet er gewoon zelf van overtuigd zijn. Want ik zie het constant. Dus dat maakt denk ik ook dat ik er zo enthousiast van word. Omdat ik echt denk, ja, weet je, het werkt.
Ja.
Het werkt gewoon. Het is...
Je ziet wel dat het dus ook heel belangrijk is dat de mensen die het aanbieden en die daarnaast staan ook wel het vertrouwen hebben en er ook wel op een proactieve manier mee omgaan.
Ja.
Ja, je ziet bij ons de verloskamer, wij zijn natuurlijk al de hele tijd mee bezig. En dan nog zie je dat als je toch je daar een beetje mee bemoeit, dat er heel snel wordt gezegd, misschien moeten ze er iets voor de pijn geven. Anne-Claire heeft het eergisteren nog gehad. En toen zei Anne-Claire, nee, ik ga nog een keer die bril geven. Hij bril opgezet. En half uur later zet hij mevrouw hem af. Is 7, 8 centimeter. Prima. En hij is zonder pijnstilling bevallen.
Ja.
En dan 3 keer dat de verpleegkundige zegt, hij moet er niet zoiets voor de pijn geven. Weet je, dus je moet wel uit zelf als hulpverlener die het aanbiedt ook wel echt gemotiveerd zijn om het verder te brengen.
Ja.
Niet zo opzetten en dan zeggen tabé.
Ja.
Ja, ik denk, het is een nieuw iets.
Ja.
Het is belangrijk dat we allemaal gewoon toch zorgvuldig mee omgaan. En ik denk, willen we het potentie geven, ja, dan zul je dat ook moeten begeleiden. Dat is toch wel belangrijk.
Ja,
maar dat geldt
voor elk nieuw item.
Ja,
ja, en wij hebben natuurlijk ook niet echt een alternatief in de eerste lijn, als ik even voor mezelf mag spreken.
Nou ja, ik bedoel, je hebt de douche, maar daar breng je ook iemand mee verder.
Ja, precies.
En dat is uiteindelijk zo'nzelfde iets. Iemand op de bal zetten, verschillende houdingen aanbieden, masseren, een tens, et cetera.
Ja.
Het zijn allemaal producten waarbij je al als zorgverlener een bepaald soort vertrouwen uitstraalt.
Ja.
En daarmee verder gaat. Wat ik nog wel interessant vind, is, want er is ook een hele beweging gaande die zegt van, je kan jezelf als het ware een beetje Pavlov-achtige voorprogrammeren. Hè? En dat betekent dus ook dat als je een bepaald melodietje hoort, en dat hoor je structureel voordat je gaat slapen, en je luistert dat steeds voordat je gaat slapen, en je gaat dan een keertje slapen op een moment waarop je niet zo heel erg sterk moe bent, maar je ligt wel in bed, je hoort dat melodietje, maar je bent niet heel erg moe, kan je toch makkelijker in slaap vallen, omdat je dat melodietje associeert met gaan slaap. Zou het zo kunnen zijn dat je het effect van die VR-bril nog verder zou kunnen versterken, door de beelden die je eigenlijk dan tijdens die bevalling ziet, ook al tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld inzet en iemand gericht dan laat ontspannen?
Ik geloof ook niet dat het alleen de bevalling is. Met Anne-Claire al veel over gesproken, filosofeerd. Het moet in de zwangerschap al gebeuren.
Ja.
Daarin moeten al de oefeningen een keer gedaan worden. Dan moet je al een keer zien wat je te zien krijgt. En ik geloof ook heel erg dat we veel meer qua informatievoorziening met die bril uniform kunnen gaan aanbieden. Mm-hmm. En zo hebben we nu in het Zuiderland ook een rondleiding op ons geboortecentrum in virtuality gemaakt.
Ja.
We hebben een film opgenomen voor mensen die geplande keizersnede krijgen. We hebben een virtuality film opgenomen voor mensen die een ruggenprik krijgen. Noem het maar op.
Ja. Superleuk.
Je kunt dat maken voor een inleiding. Want het is zo onbekend.
Ja.
Ik had vanochtend weer iemand om me spreken. Die kreeg vorige week een keizersnede. En zei, ik vind het zo spannend. Want ik weet gewoon niet wat er me te wachten staat. En dan heeft ze informatie van ons gehad. Dan heeft ze volledig gelezen. En heeft ze vast nog aan 10 vriendinnen gevraagd. En nog is het dat stukje onbekendheid. Ja. Ik denk dat die bril ons dus ook kan brengen dat je veel realistischer mensen dus echt kan laten ervaren op een verloskamer of op een operatiekamer. Wat betekent dat nou? Stel, ik krijg daar een keizersnede. Hoe gaat dat dan? Eens even om me heen kijken. Wie zie ik dan allemaal? Hé, er staat de kinderarts. Hé, er staat een couveuse.
Ja.
Oh ja, hè? Allemaal poppetjes. En, nou ja, dus ik geloof heel erg in dat goede informatievoorziening en realistische informatie, dat dat een stukje angst kan wegnemen.
Ja.
En dus mensen toch weer meer vertrouwen misschien weer die bevalling in kunnen gaan. Dus ja.
Nou ja, precies. Dus eigenlijk ook een rol in de zwangerschap.
Zeker.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Ja, weet je, van alles, dat, maar ook het counselen van pijnstilling. Ik bedoel, het is niet dat als je de bril eenmaal opzet, dat je dan niks anders meer mag. Kijk, als je iets anders nodig hebt, dat kan. Hè? Ik bedoel, het kan best dat het hartstikke lang duurt, dat het toch de ontsluiting niet vordert.
Ja.
Dat kan, dan heb je iets anders nodig.
Ja.
En ook daar denk ik, als je van tevoren al een informatiefilm aanbiedt met de verschillende opties pijnstilling en dan gewoon echt het breedste aspect, dat is super fijn, want dan heeft de vrouw van tevoren tijd om daar eens goed over na te denken. En natuurlijk kun je van alles online lezen, maar dat je echt medisch inhoudelijk een voorlichting krijgt, in plaats van dat je eigenlijk alleen van ons de hele risico's naar te horen krijgt op het moment dat je daar met hartstikke veel pijn ligt, helemaal uitgeput.
Mm-hmm.
En dan beginnen wij, terwijl jij iets wil hebben, te praten over, ja, je kan ook koorts krijgen en dan heb je antibiotica nodig. Ja, weet je, dat is veel fijner.
Ja.
Als een vrouw dat gewoon vooraf rustig uitgelegd heeft gekregen, via zo'n bril, gewoon een algemeen informatiepakket wat erbij zit.
En dan het verschil, want ik bedoel, die informatie die wordt natuurlijk veelal gegeven met voorlichtingsavonden of voorlichtingsfilms tegenwoordig door corona of webinars of nou ja, you name it. Waarin is dan de informatie via zo'n, ik denk dat ik het antwoord weet hoor, maar ik ga het toch vragen. Waarin is die informatie anders via een VR-bril dan via een webinar, film of voorlichtingsavond? Inhoudelijk is het hetzelfde, toch?
Ja, zeker. Inhoudelijk is het in principe hetzelfde. Ja, vaak is het natuurlijk fijn dat je bij VR-bril, we kunnen het ondersteunen met beeldmateriaal.
Beelden.
Dus, ja, we kunnen het ook, de epidurale kunnen we ook laten zien van hoe gaat dat, waar zit je hier en wie komt daarbij kijken. Dus dat toch nog wat een extra ondersteuning geeft. Plus, ik denk dat het gewoon ook fijn is om alle informatie op dezelfde manier aan te bieden via die bril. Dat ze op dat moment dus verschillende informatievideo's kunnen bekijken. En die kunnen ze ook weer bekijken op het moment dat ze bijvoorbeeld beginnen aan de bevalling, beginnen aan de inleiding.
Ja,
maar goed, dan zou je dus eigenlijk voor iedereen zo'n bril. Nou, voor iedereen, maar ja, je wil dan toch.
Je hebt er wel een paar nodig. Je kan er niet met eentje.
Ja.
Nee, ze moeten ook kunnen kijken op het moment dat zij, weet je, ontspannen zijn en oké mee zijn. Dus dan zou je zeggen, nou ja, in de zwangerschap, ja.
Dan heb je er al wel een paar nodig.
Zo'n bril, het kost ook een hoop geld, toch?
Waar wij in het ziekenhuis mee bezig zijn, is om te kijken van of het een haalbaar scenario is om je eigen ruimte in te richten bij de verloskamer aan de poli.
Mm-hmm.
Waar we gewoon een koppeling maken van een aantal brillen. En dat mensen daar gewoon met hun QR-wijze spreken in kunnen klikken en even kunnen gaan zitten met zijn partner.
Oh ja,
leuk.
En dat kun je natuurlijk
dus op, na de afspraak even naar boven.
Ja, dat kun je natuurlijk op je verloskundige praktijk ook heel goed, hè?
Ja.
Als je daar één bril hebt voor informatievoorziening en even laten zien, hey, zo ziet het eruit. Herstel, en je hebt één bril in je tas zitten als dienstdoende die je meeneemt naar mensen die een partje zijn. Dan kan dat volgens mij heel makkelijk.
Ja.
En wij zijn ook nu net deze week gestart met eigenlijk het grote onderzoek. Waarin we dus loten tussen de ene groep krijgt de bril en de andere groep niet. Dus gerandomiseerd om te kijken wat het effect is op de primaire uitkomst, pijnbestrijding, medicamenteus. Ja. Dus we willen eigenlijk nu echt gaan aantonen, en dat hoop ik natuurlijk aan te tonen, dat de inzet van die bril leidt tot een x-percentage minder medicamenteuze pijnstilling in de VR-groep. Ja. En daarbij hebben we ook verloskundige praktijken die meedoen. Dus dat is
leuk.
Ja, omdat we ook kunnen zien, wat doet het op de verwijzingen, hè? Kunnen we daar dus thuis houden.
Ja. Ja. TCT, heel benieuwd naar de uitkomsten daarvan.
Ja.
En wat kost het, zo'n bril?
Ja, die bril zelf, is als je hardware kijkt, dan zit je rond de €450 lease voor een jaar.
Mm-hmm.
Maar dan heb je nog geen enkele software en er zit een stukje onderhoud bij. Dus we zijn nu bezig om te kijken van wat is dan zo'n pakketprijs? Want de software moet nog echt doorontwikkeld worden. En daar zitten natuurlijk ook wel echt de kosten aan.
Ja.
We zijn ook een beetje aan het broeden wat de totaalprijs moet gaan worden. En dat zijn eigenlijk, zijn met het bedrijf nu mee aan het uitrekenen. Om te kijken waar we aan uitkomen.
Ja. Ja, maar goed, een epiraal, hè?
Ja, precies. Ja, zeker.
Dan ben je al heel end.
Ja.
Ja, precies.
En op het moment dat je zegt van, je geeft één keer tussen de 1000 en de €1500 uit.
Ja.
En je hebt dan wel de rest van dat jaar als zorgverlener de toegang tot zo'n bril die je dus al die zwangeren kunt aanbieden.
Ja.
En waarbij je, hoe zeg je dat?
Minder verwijst. En gewoon mensen. Ja.
Minder verwijst uiteindelijk, ja.
Ja, we zijn wel in gesprek met de zorgverzekeraar en ook met de NZA.
Mm-hmm.
Het probleem is dat iedereen propageert natuurlijk innovaties.
Ja.
In de gezondheidszorg en ook in de verloskunde. Maar het nadeel van innovaties is dat het geen vergoede zorg is.
Ja.
Dus dan loop je meteen tegen een implementatieprobleem aan. Dat is lastig, vind ik zelf.
Ja.
We zijn dus bezig om te kijken van kunnen we met de verzekeraar de handen op elkaar krijgen om te kijken of we met de NZA misschien of een andere manier een stukje vergoeding kunnen organiseren. En maar goed, dan zegt iedereen oké, en wat laat dan de RCT zien? Ja, daar zijn we natuurlijk mee bezig.
Ja, precies.
En dat kost natuurlijk ook echt tijd. We hebben echt een serieuze sample size berekend, omdat we ook echt willen zien of het effectief is. Ja, je kunt natuurlijk heel quick and dirty een onderzoek doen, maar wij gaan echt voor het duurzaam inzetten van deze nieuwe innovatie. En ik denk, dat moet je op een nette manier doen met ook gedegen en goed onderzoeken.
Ja.
Ja. Je wil effectiviteit aantonen, dus dat moet je ook gewoon goed doen.
Ja.
Dus dat kost tijd.
Dat kost tijd, ja.
Ja, en dat strekt jullie alleen tot eer, toch?
Ja.
Dat jullie dat wat dat betreft ook zorgvuldig en niet overhaast willen aanpassen. Maar goed, de NZA luistert vast.
Ja.
Dus bij deze...
Fanatiek luisteraar.
Hier hebben we nog twee zorgverleners die wel heel geïnteresseerd en enthousiast zijn. Tenminste, als ik Kirsten zo bekijk en als ik mijzelf voel.
Ja, top.
Dan denk ik wel echt, ik vind het wel een hele interessante methode.
Ja.
En ik denk inderdaad, the sky's the limit. Je kan natuurlijk van alles nog uitvogelen. Ook om die partners meer een betrokken gevoel bij te geven.
Ja.
En ook inderdaad om meerdere toepassingen te nemen, waardoor die hardware weer goedkoper wordt, omdat je gebruikt het meer.
Ja.
Ja, wat dat betreft.
Ja, precies. Het is een product wat zich de komende tijd zeker zal blijven ontwikkelen. En ik denk dat dat maakt het product ook heel sterk. Hè? Het blijft ontwikkelen op basis van gewoon wetenschappelijk onderzoek. Dus het is niet iets van, we hebben net op een leuke woensdagmiddag samen gezeten en dachten, wat vinden wij leuk om te zien?
Ja.
Zullen we dat maar eens in elkaar zetten? Nee, er zit inmiddels al 2 jaar onderzoek achter.
Ja, ik hoor het ook hoor.
En ook, ik weet dat ze in Rotterdam heel veel doen met VR en echoscopie. Dus ik zie daar ook nog wel allemaal, nu ga ik echt helemaal op de hol slaan. Maar ik zie daar ook nog allemaal mogelijkheden. Ja, het is vet tof.
Ja.
Leuk.
Maar wij zijn in de toekomst ook weer bereid om verder mee te denken, toch?
Ja, oh ja.
Ja, de KNOV heb ik ook al mee gesproken. Die vonden het ook superleuk.
Ja.
En die zeiden ook van, waar kunnen we ondersteunen? Het is gewoon, voelt zo'n beetje als het begin van actie, waar we dadelijk echt een duurzaam alternatief hebben.
Ja.
En wat ook gewoon echt gewoon een serieuze partner gaat zijn.
Ja.
Ja, en ik denk dat er geen zorgverlener is in de geboortezorg die zegt van dan maar liever een epiduraal met alle gevolgen van dien, weet je?
Ja, nee.
Precies.
Als dit werkt, dan is het voor een hele grote groep misschien netgene waardoor we die epiduraal kunnen skippen.
Ja, en het zal dan zeker niet voor iedereen werken.
Maar dat geeft ook niet. Dat is altijd. Maar als je dan weer een groep kunt helpen.
Ja,
precies. Ja, zeker.
Langzaam gaan we weer zo'n beetje richting het einde van... deze aflevering. Want natuurlijk kunnen we dan hier eindeloos over door fantaseren. Dat is natuurlijk super verleidelijk. Is er nog iets waarvan jullie zeggen, oh, maar dit moet je nog wel echt weten? Of dat wilde ik nog even noemen?
We hebben natuurlijk ook recent in de verloskundige nog een klein stukje meegeschreven. Wat ik elke keer zeg is, en dat meen ik ook serieus, want het klinkt zo super aantrekkelijk. Je denkt, nou, hey, ik gooi morgen bij Coolblue zo'n bril in het mandje. En dat ga ik aan mijn cliënten aanbieden.
Kan het, ja.
Maar ik zou dat toch niet doen, want je hebt dan gewoon niet de goede programma's.
Nee.
Dan gaat het geloof weg en het vertrouwen, omdat we niet het goede doen.
Ja, doe je het half.
Dus dan zeg ik, wij doen het onderzoek, dat kost heel veel tijd en inspanning. Ik moedig alleen maar iedereen aan om onderzoek ermee te gaan doen. Hè, want hoe meer, des te beter en des te groter de groepen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we wel echt stap voor stap rustig aan moeten bouwen aan iets wat volgens mij een heel mooi alternatief in de toekomst is.
Ja. Maar en hoor ik daarin ook een beetje dat je wel zegt van nou, het zou ook mogelijk zijn dat andere centra aanhaken bij jullie onderzoek, zodat je makkelijker, sneller, een grotere sample size krijgt?
Ja, we hebben wel een aantal centra die inderdaad gezegd hebben van, hey, kunnen we ook niet meedoen. We zijn al in een vroeg stadium met Diakonesse Ziekenhuis in Utrecht. In gesprek is dus die zijn we bezig om met de MBTC te kijken om goedkeuring te krijgen. Dus zij gaan ook opstarten.
Mm-hmm.
Maar verder is het een onderzoek doen wat gedragen is door de goedwil en de vrije tijd van Anne Claire en mij.
Mm-hmm.
Wat maakt dat je ook de logistieke uitrol niet over te veel centra niet kan uitrollen.
Snap ik.
Krijgen we niet georganiseerd.
Nee.
Als je gaat wachten op zon- en weesubsidie, want daar denk ik ook wel een heel geschikt iets is. Hè? Als je kijkt naar doelmatigheid.
Ja.
Maar ja, dan krijg je nu een aanvraag en dan krijg je ergens in de zomer van 2022 misschien een zakje geld.
Ja,
ja, we wilden daar niet op wachten. We willen gewoon beginnen.
Ja.
En wat je voelt dat de behoefte groot is om Nederlandse zorgverleners.
Ja.
En dat heeft waar je zei, oké, we gaan starten. En we gaan, dit zijn de keuzes die we maken. En daar gaan we voor.
Ja. Ja, duidelijk.
Nou, het is echt heel duidelijk. Maar ook, ik hoop dat we jullie in de toekomst heel dankbaar mogen zijn. En dat we voor altijd zullen zeggen, kijk, Martine en Anne Claire zijn dat gestart.
Nou, en die hebben heel veel betekend voor de vrouwen.
Wat weten jullie nog, Martine en Anne Claire? Ja, dat hebben wij in de podcast gehad.
Oh, dat ook. Ja.
Ja.
Maar ook gewoon het waardevolle voor de vrouwen van Nederland.
Ja, vind ik echt mooi. Dat klinkt echt mooi.
De empowerment en de...
Dat is het.
Ja.
Dat is gewoon ook heel tof.
Ja, dat is het vooral.
Maar het is ook super fijn. Weet je, we krijgen ook echt, daar kunnen we ook echt dankbaar voor zijn hoor. Want we krijgen hartstikke veel positieve reacties ook van andere zorgverleners. Van mensen buiten het zorgstelsel. Die toch inderdaad ook voor interviews, maar gewoon algemeen interesse hebben. Die schrijven met, goh, ik zou meer informatie willen, wat leuk.
Mm-hmm.
De reacties van iedereen, ja, dat is hartstikke fijn. Dat geeft ons alleen maar nog meer motivatie en kracht. Weet je, dat is hartstikke leuk om patiënten, weet je, die dat teruggeven van, ja, bedankt dat jullie dit doen en wat leuk. En
superleuk.
Dat is echt fijn, weet je, dat mensen ervoor openstaan. Dat is ook heel fijn.
Nou, dat snap ik.
En de zorgverleners die luisteren nu, en de NZA, de zorgverzekeraars en iedereen, die kunnen jullie natuurlijk vinden op LinkedIn bijvoorbeeld.
Ja, in de show notes.
Daar gaan we ook alle informatie van jullie verzamelen op onze website.
Ja.
Zodat jullie te vinden zijn.
Ja, leuk.
Ja.
Precies. Leuk. Nou, onwijs bedankt.
Ja, heel erg bedankt, dames.
Ja, jullie bedankt.
Het is altijd leuk om hierover te praten.
Ja, dat horen we.
Voor ons een hobby.
Ja.
Ja.
En dat is superleuk.
Ja. Leuk.
Heel goed, heel goed.
Goed zo.
Bedankt.
Ja, dankjewel.
Ja, super bedankt.
Nou, het einde van deze aflevering.
Ja.
VR-bril.
Ja, nou. En dus veel meer mogelijkheden die ze al uitgeprobeerd hebben als dat ik bedacht had dat ze al uitgeprobeerd hadden.
Mm-hmm.
Ik vond het wel echt super toegankelijk, toepasbaar.
Ja. Laagdrempelig gewoon, weet je, als wij toch allemaal zo'n bril in de tas kunnen krijgen. En je haalt die mensen daarmee.
Ja.
Ja, en we weten allemaal dat er echt wel mensen zijn die het gewoon nodig hebben. Die even de hand is ook helemaal prima.
Nou ja, en dus die software. Je moet wel even die software ontwikkelen.
Ja, ja.
En je moet even weten hoe je zeg maar zelf filmpjes maakt en dat soort dingen. Of als je dat niet zelf kan doen, hoeveel dat dan kost.
Ja.
En dat kan je dan als VSV doen of zo, of als praktijk. Of, nou ja, weet ik het.
Nee, maar goed. We gaan het gewoon volgen.
Ja.
Dat lijkt me het handigst. Laat hun lekker hun werk doen.
Ja.
Dat onderzoek.
Precies.
En dan horen wij wel hoe en wanneer we het ook kunnen gaan gebruiken.
Precies.
Tenminste, daar ga ik maar vanuit.
Zo is het. Ik ben heel benieuwd wat de downsides zijn. Want voor mij klinkt het nu als een initiatief waarbij ik die niet zie en waarbij ik eigenlijk alleen maar voordelen zie voor de zorg, voor de beleving, voor de ervaring en voor de kosten.
Dat die man, weet je, daar waren wij wel een beetje bang voor, hè, met het voorgesprek. Van stel dat ze nou geen contact, dat moeilijk is.
Toen we aan het brainstormen waren van hoe werkt het nou? En het is dus niet de hele tijd. En dat scheelt gewoon wel. Maar
tuurlijk.
Ik denk ook nog dat het ook wel interessant is om te ontwikkelen van oké, hoe kan je dan zeggen van nou, en je maakt dat ook meer een samenbeleving.
Nou, dat. Of ik vraag me ook wel eens af. Kijk, bijvoorbeeld met Remy zitten die mannen ook heel vaak. Dat ze denken van, het zou mooi zijn natuurlijk als we daar ook stap in kunnen maken. Zodat het ook nog beter wordt.
Ja.
Maar ik denk als je gaat vergelijken. Kijk, een epiduraal is daarin natuurlijk wel wat anders. Dan zijn die vrouwen vaak wakker en kan je prima mee kletsen. Maar
Of liggen ze te slapen om bij te tanken van de nacht.
Ja, dat kan ook. Maar dan ligt hij er vaak naast.
Ja.
Maar
ja.
Nee, Remy, dat vind ik ook nog wel eens heftig, hoor. Dat ik ernaast zit en ik denk, zo, je kan echt helemaal niks meer. Of er allemaal rare woorden of gekke
dingen. Geen contact, ja.
Nee, dus vraag me af, wat is beter dan?
Ja, nee, eens.
We gaan het zien.
Ja, leuk.
Horen.
Ik ben echt heel benieuwd hoe de verloskunde er over 10 jaar uitziet.
Ja, maar ook wel spannend, hoor.
Ja, maar gewoon leuk, toch? Ik bedoel, we maken het met elkaar.
Dat is ook zo. Ja, helemaal waar.
Ja, leuk. Nou, maar zullen we gaan afronden?
Ja, dat gaan we doen. Maar daarmee gaan we eerst natuurlijk onze gasten bedanken.
Ja.
Martine en Anne-Claire.
Precies.
Heel fijn dat ze er waren en dat ze zo enthousiast en vol passie over deze bril konden vertellen.
En dankjewel voor het luisteren. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe en waar en wanneer je deze aflevering geluisterd hebt. Deel gerust al je leuke foto's van het luisteren op social media met ons. Als je ons tagt in de foto, dan zien we ze ook. Dat vinden we altijd heel leuk. En je kan ook gewoon een leuke foto mailen.
Ja, en dat kan ook via eventueel Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marieke Smit en Rachel Rijntjes. Want ook zij zijn het verloskundig baken.
Precies.
En bereid om jullie mailtjes of vragen te beantwoorden als je daar telefoonnummers van hebt of mailadressen.
En een dankjewel aan Joost Dikker-Hupkes en zijn technische ondersteuning en zijn magische knipwerk, zoals een van onze gasten het noemde.
Ja, heerlijk.
En
op naar de volgende. Want we zijn overal te vinden. Maar dat weet iedereen wel, denk ik, inmiddels.
Ja. En je kan ons natuurlijk steunen. Want wij zijn aan het hobbyen.
Ja.
Net als Anne-Claire en Martine. Dat is heel herkenbaar.
Alleen niet echt met een onderzoek en zo.
Nee, niet echt met een onderzoek.
Dus wat dat betreft.
Maar met onze podcast. Maar we kunnen je steun wel heel goed gebruiken. Laten we eerlijk zijn. We zouden het heel tof vinden om onze editor ook te kunnen betalen. Wat dat betreft steun ons door het kopen van een kopje koffie via Petje Af. Kan je een abonnement afsluiten. Of gewoon een bedrag te storten via onze donatieknop. En dat zou ons heel veel helpen.
Ja, fijn.
Dankjewel voor het luisteren.
Ja, en meer dan bedankt weer.
Ja, jij ook, Kirsten.
Voor de gezelligheid.
Ja, leuk.
Voor deze hobby, hè?
Ja.
Heerlijk.
En tot over 2 weken.
Ja, groetjes.
Doeg.
Doeg.